Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Jeremia 30, daarvan het 21ste vers, vers 21. En zijn heerlijke zal uit hem zijn, en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen, en ik zal hem doen naderen, en hij zal tot mij genaken, want wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot mij te genaken, spreekt de Heere. Gemeente, bij ons heb je eigenlijk op de snelwegen geen tunnels meer die helemaal niet verlicht zijn. Als je in de Randstad komt, in de buurt bij Rotterdam, verschillende grote, lange tunnels, maar allemaal even goed verlicht. En als je de Taurentunnel hebt, bijvoorbeeld in Oostenrijk, of de Gotthardtunnel in Zwitserland, lange tunnels, de Gotthard is 17 kilometer, als ik mij niet vergis, allemaal supergoed verlicht. Dat is niet overal zo. We zijn ook wel eens in Scandinavië geweest, in Noorwegen. En als je daar een tunnel binnenrijdt, dan denk je dat je de nacht binnenrijdt. Dat wendt op den duur wel als je een aantal van die tunnels gehad hebt. Maar die eerste keer, nou dan schrik je toch wel een beetje. Want dat is daar aardedonker in die tunnels. En die zijn soms ook nog lang zonder enige verlichting. Dat is wel erg akelig, zeker de eerste keer, ik zei al, het wendt wel een beetje op den duur. Het volk van Israël zal ook een tunnel ingaan. En niet zo'n hele korte ook. Het is niet een tunnel van 17 kilometer zoals de Gotthard. Maar het is er een van 70 jaren. Ik bedoel, de ballingschap. Dan zal er weinig licht zijn. En veel duisternis. En waarom? Omdat de grootheid uw ongerechtigheid vele is. Omdat uw zonde machtig is. Velen zijn, zegt Jeremia de profeet, een lange, donkere tunnel. Het zal anders zijn als dat de mooi weerprofeten het volk hebben wijsgemaakt. Want die hebben tot het laatste toe volgehouden, het valt allemaal wel mee, de stad zal niet in de hand van de koning van Babel gegeven worden. De koning van Babel zal wel weer vertrekken. Maar het viel niet mee. Jeremia zag het voor zich. Hij vraagt zich af, hebt u dat nou ooit gezien, dat een manspersoon baart? Hebt u dat ooit gezien? Denk het niet. Maar waarom zie ik dan bij een iedere man de handen van schrik en benauwdheid op de lenden, zegt hij, als van een barende vrouw? Het lijkt wel alsof alle mannen in het kraambed liggen. Heb je ooit zoiets gezien? Wat een situatie moet Jeremia hier aankondigen. Zo zal het zijn alsof manspersonen in het kraambed liggen. Nooit zoiets gezien. Maar door de tunnel heen zal er licht zijn. Nog zal hij daaruit verlost worden. Zo staat er al in het 7e vers van dit hoofdstuk. Nog zal hij daaruit verlost worden. Licht aan het einde van de tunnel. Want de tijd van Jacob's benauwdheid zal voorbij gaan. Die hoop mag Jeremia het volk meegeven als ze de ballingschap ingaan. En daarom moest hij de woorden die God sprak ook opschrijven op een boekrol. zodat straks als de ballingen vertrekken, en dat zal niet lang meer gaan duren als Jeremia dit uitspreekt, is te vlak voor, als straks de ballingen gaan vertrekken, dan kunnen ze het meenemen, de boekrol van Jeremia. En u weet, dat heeft gewerkt ook, hè. Want aan het einde van die 70 jaren is er een Daniël die in de boekrol van Jeremia leest dat het 70 jaar gaat duren en dat die tijd bijna voorbij is. Die tijd is bijna voorbij. Dan gaat Daniël met die boekrol van Jeremia in de hand God aanroepen om zijn verlossing. Hè? Dus dat is wel heel erg nuttig gebleken. Dat Jeremia de woorden die God gesproken had, de woorden van het licht dwars door de tunnel heen, dat hij die heeft opgeschreven. Jeremia zelf is namelijk bijna aan het einde van zijn leven. Hij heeft er een lange staat van dienst op zitten. En hij zal zo dadelijk, als Jeruzalem wordt ingenomen, dan zal hij uit de gevangenis worden vrijgelaten. Dat wel. Maar hij zal door de Joden worden meegenomen naar Egypte toe. En vermoedelijk is hij daar ook wel gestorven, de profeet Jeremia. Na een lange staat van dienst, hè. Zo weinig vruchten op zijn arbeid gezien. Zo vaak tot bekering geroepen. Zo weinig bekering mogen ontmoeten, mogen zien bij het volk. En dan vriest dat hij naar Egypte moet meegevoerd worden om daar te sterven. Hè. Wat kunnen Gods dienstknechten toch ook veel te lijden hebben. We zeggen wel eens dat Jeremia dan ook is het type van de lijdende knecht des Heren, van de lijdende profeet. Hoe heeft hij gestreden? Hoe heeft hij gezucht onder de boodschap die hij brengen moest? En over de uitkomsten van die ballingschap, die ellende. Maar gelukkig was er die boekrol, waarop de beloften stonden ingetekend na 70 jaren. Licht door de tunnel. Want God zal het juk van hun hals verbreken, staat er. De staf des drijvers ligt verbroken. Aan wie ons hart zich had verkocht. En het wapentuig in brand gestoken. Van hem die onze zielen zocht. Weet u uit welk adventslied dat die woorden komen? De staf des drijvers ligt verbroken. Aan wie ons hart zich had verkocht. En het wapentuig in brand gestoken. Van hem die onze zielen zocht. Als u dat nou weet waar dat vandaan komt. Dan moet u het eens op een brief schrijven. En dan moet u er gelijk ook bij schrijven. De tekst waardoor die regels, die dichtregels zijn geïnspireerd. Een bijbeltekst. Die moet u er dan gelijk ook bij schrijven. En bij mij even door de brievenbus gooien. Als u het weet, dan mag u dat doen. He, welk vers dat het is en met welke tekst dat correspondeert uit de Heilige Schrift. Het juk verbroken. Dat zal het zijn, zegt Jeremia. En dan zullen ze niet meer de vreemden dienen. Niet meer een Babylonische koning. Niet meer een Perzische koning, een Griekse koning, een Romeinse keizer. Nee, zo staat er in vers 9. Ze zullen dienen de Heere hun God. Hè, dat is hun beste koning, de Heere hun God. Ze zullen dienen de Heere hun God. En hun koning David. Die ik hun verwekken zal. Ziet u dat staan in het 9e vers? Ze zullen dienen de Heere hun God en ze zullen dienen hun koning David die ik hen verwekken zal. Daar hebben meerdere profeten over gesproken, gemeente, dat David terugkomt. Voor Jeremia, al voor die tijd, was dat Hosea, profeet in het Noordrijk. Die zegt dat de Heere hun God, ze zullen die dienen, de Heere hun God, net zoals hier staat, en David hun koning, ze zullen dienen de Heere hun God, en David hun koning in het laatste der dagen. En al eerder een profeet, ze zullen zich bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. En ik zal hun een enige herder verwekken, namelijk mijn knecht David. He, dus Jeremia heeft ervan gesproken, Hosea heeft ervan gesproken, ook de profeet Ezechiël heeft ervan gesproken, Jeremia zelfs enkele keren. Die kondigt de komst aan van David hun koning. Hoe zit dat? Zal David dan opstaan uit de doden? Ja, gemeente, dat zal ooit een keer gebeuren op de jongste dag. Dan zal David opstaan uit de doden. Maar dat is hier niet bedoeld. Dat is hier niet bedoeld. Niet hier en nu. Petrus zegt op de Pinksterdag, Davids graf is onder ons tot op deze dag. Davids graf is onder ons tot op deze dag. Nee, hier is natuurlijk niet een letterlijke terugkeer van David in persoon als koning bedoeld. Hè? Nee, het gaat hier om een koning zoals David was. En daarom wordt hij genoemd David hun koning. Een koning zoals David was. De grote Davids zoon die ik voor hen verwekken zal. Hun koning David. Die grote die op de troon van zijn vader David zal zitten. Zoals Gabriel dat tegen Maria zei in Nazareth. Ik zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Israël koning zijn. Tot in der eeuwigheid. Daarom staat er ook zo vaak in het Nieuwe Testament van Christus dat hij uit den zade Davids is. Heel vaak lees je dat, uit den zade Davids. En we lezen ook dat hij de spruit is die de Heere in het huis van Isaï zal verwekken. Het rijstje uit de afgehouwen tronk. Hij heet de wortel en het geslacht Davids. De wortel Davids, dat wil zeggen hij is niet alleen de spruit die uit die wortel komt, maar hij is ook de wortel zelf. Hij is zelfs het hele geslacht van David. Hè? Het hele geslacht van David zou geen enkele betekenis hebben als Christus daar niet de wortel en de spruit van zou zijn. Dan zou het huis van David een huis zijn zoals er zoveel huizen zijn, koningshuizen zijn, zonder veel betekenis. Maar omdat Christus er de wortel van is en de spruit die eruit voortkomt, daarom is dat van zo'n grote betekenis. De heidenen zullen zelfs vragen naar de wortel van Isaï en zij zullen komen om daar als een banier der volkeren omheen te scharen. Zo heeft Jesaja geprofeteerd in hoofdstuk 11. En nu een gemeente verder op in dit hoofdstuk. Komt Jeremia daarop terug. Eerst na vers 9 vinden we een heleboel beloften. Beloften van verlossing. Heerlijke beloften. Zou je allemaal over kunnen preken. Maar ik laat ze nu liggen. Want we gaan naar vers 21. In vers 21 bouwt hij namelijk voort op die belofte dat de Heere zal geven David hun koning. En dat ze die zullen dienen, de Heere hun God. David hun koning die ik hun verwekken zal. Daar gaat Jeremia nader op in. Hij noemt hem zijn heerlijke. Zijn heerlijke. Dat woord kun je ook vertalen met geweldige. Of machtige. Op enkele plaatsen in de Bijbel zie je dat God ook met die benaming wordt aangeduid. God zelf. Hij heet de machtige Jacobs. En dan staat er hetzelfde woord als hier. En ook in Psalm 8 noemt de Heere God zichzelf die machtige, die Heerlijke, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde, zegt Psalm 8. Heerlijk, staat er hetzelfde woord als wat hier gebruikt wordt van die David die komen zal. Dat zal Gods heerlijke zijn. Aan God gelijk dus. Aan God gelijk. Die benaming die van God gebruikt wordt in het Oude Testament. De heerlijke, de machtige, de krachtige, de geweldige. Die geldt dus ook van de koning die God heeft beloofd. En zijn heerser zal uit het midden van hem voortkomen. Hem, dat is hier natuurlijk het volk Israël. Uit het midden van hem zal die heerser voortkomen. Er zijn geen twee heersers, een heerlijke en een geweldige. Nee, er is maar één heerser bedoeld en dat wordt twee keer gezegd. Twee keer gezegd. En je moet goed kijken hoe het gezegd wordt. Er staat een heerlijke uit hem en de heerser uit het midden van hem. En dat is dus één en dezelfde persoon. Maar hij komt wel uit hem. En hij zal ook in het midden van hen zijn. Hij komt uit hen zelf voort. En hoe precies klopt dat ook, gemeente? Want zij moeten geen koning, geen heerser over zich hebben, die voor hen een vreemde is. Dat zijn ze in de ballingschap wel gewaar geworden, hè? Als er een koning over je heerst, een andere dan eentje uit jouw eigen volk, dat is niet al te best, hè? Dan worden het tirannen. Dan gaat het onderdrukken worden, hè? Onderdrukken, onderdrukken. En dat is maar al te vaak gebeurd, nietwaar? Hoeveel jaren in die donkere tunnel hebben ze daar niet onder gezucht? Eerst de koningen van Babel, toen de koningen van de Mede, toen de koningen van de Perzen. En na de ballingschap ook nog talloze eeuwen hebben ze onder vreemde heerschappij gezucht. Mozes had er al voor gewaarschuwd. Mozes zegt namelijk in het boek Deuteronomium tegen het volk Israël, als jullie nou een koning voor jullie gaan begeren. Mozes wist al dat ze dat zouden gaan doen. Dat is pas waarheid geworden in de dagen van Samuel. Toen vroegen ze om een koning, dat weet u. Dat werd Saul. Maar Mozes had er al tegen gewaarschuwd. Hij had al gezegd, jullie zullen ooit om een koning gaan vragen. Hij kende zijn kornuiten wel. Hij wist wel wat voor een volk het was. Vroeg of laat zullen ze om een koning gaan vragen. Maar, zegt hij dan, als jullie zo'n koning zoeken, dan moet je geen vreemde over je zetten. Niet van een andere natie, van een ander volk. Want dat wordt erg, dat wordt hommelis. Daar krijg je narigheid van als je een vreemde over je stelt. Hij zegt er nog andere dingen bij ook. Hè? Moet er niet eentje zijn die de veelheid der vrouwen begeert. Het moet er niet eentje zijn die grote rijkdommen vergadert. Het moet er niet eentje zijn die de paarden en de wagens voor zich gaat vermenigvuldigen. Wat heeft Mozes toch gewaarschuwd, niet waar? Dat als ze een aardse koning begeren in plaats van de Heere. Jullie hebben een koning. De Heere is jullie koning. Dat zei Samuel ook tegen het volk. De Heere is jullie koning. Ze hadden hem verworpen toen ze om een koning vroegen. Maar wat een narigheid toch als je dat wel gaat doen. Als je een koning gaat vragen in plaats van de Heere. En als het dan ook nog een vreemde is. Een wild vreemde. Van een ander volk. Dan gaat het zeker mis. En daarom, gemeente, wordt hier ook zo met nadruk gezegd, nee, die koning die ik u verwekken zal, die David, mijn knecht, die zal niet een vreemde zijn. Dat zal een heerlijke zijn, een goddelijke koning, maar uit hem, uit u, o mijn volk. Het zal een heerser zijn uit uw midden. In de lijn van Israëls geslacht. Hij zal uit Juda worden geboren. Hij zal uit het huis van David worden geboren. Geen vreemden over u. En na de ballingschap hebben ze eigenlijk alleen maar vreemden gekend die over hen geheerst hebben. Na de Perzen de Grieken, daarna nog een tijd de Egyptenaren en uiteindelijk, tot de tijd dat Jezus geboren werd, de Romeinen die de baas waren in het land. Eigenlijk hebben ze nooit meer een koning uit hun eigen midden gehad. Want Zedekia, de laatste koning van Juda, dat was inderdaad de laatste van het huis van David die op de troon gezeten heeft. En daar is het slecht mee afgelopen met die koning. Hoe kwam dat? Vanwege hun zonde, vanwege de veelheid van uw overtredingen, zegt Jeremia. Daarom gaan jullie de tunnel in. Daarom raken jullie die eigen koning kwijt. Daarom zit er geen Davidszoon meer op de troon. Voor eeuwen, eeuwen, eeuwen niet. Dat heeft Jeremia ook niet geweten hoe lang. Maar wij weten nu dat dat eeuwen, eeuwen heeft geduurd. Dat er geen Davidszoon meer op de troon gekomen is. En dat heeft geduurd. Totdat de engel Gabriel tegen Maria zei. Ik zal hem de troon van zijn vader David geven. Geen vreemde, maar één uit Israël. Eén uit het eigen volk. Hun vlees, hun bloed. Dat zeiden ze tegen David ook, hè? Toen Saul gestorven was, David was al tot koning gezalfd, al langere tijd geleden, door Samuel. Maar hij zat nog niet op de troon, hè, toen Saul gestorven is, op het gebergte van Gilboa. Maar toen kwam de stam van Juda bij hem, en ze zeiden, gij zijt ons vlees en ons gebeente, wil gij over ons heersen? En later kwamen de andere stammen van Israël, de andere stammen, die kwamen dat ook zeggen tegen David. Toen Isboset, die een korte tijd koning geweest is, de zoon van Saul, koning over het noorden, is in korte tijd heeft hij daarover geregeerd. Toen die gestorven was, toen kwamen ook de andere stammen en ze zeiden, gij zijt toch ook ons vlees en van ons gebeente. Eén van ons, één uit ons midden. Ja, zo moet de koning wezen. Dat had Mozes al gezegd. Niet een vreemde. Eén uit jouw eigen volk. Die dicht bij je staat. En wie gemeente staat er dichter bij ons. Dichter bij Israël. Maar ook dichter bij ons mensen. Dan degene die ons vlees en bloed heeft aangenomen. Die geworden is wat wij zijn. Wie kan ons beter regeren dan een koning die ons eigen is? Die bij ons hoort. Een koning uit het menselijk geslacht. Eén uit ons, die ons vlees en bloed aannam. Wie kan u nader, dichter nabij zijn dan Christus? Niemand. Zelfs je eigen man en je eigen vrouw niet. Zelfs je kinderen niet kunnen je nader bestaan dan hij. Want hij is werkelijk geworden wat wij zijn. Hij heeft ons vlees en ons bloed aangenomen. Onze natuur. Hij is echt geen vreemde. Hè? Zeker als je hem kennen mag, dan is hij geen vreemde voor je. Dan weet je, niemand kan mij dieper en inniger nabij zijn dan hij die aan de rechterhand van zijn vader zit. Maar die het ook gezegd heeft, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld, die zijn broeders in alles is gelijk geworden, in alles. In alle noden en smarten en benauwdheden, in al onze benauwdheden was hij benauwd. Wie kan ons dichter nabij komen dan de Zoon van God, de Zoon van David, die Heerlijke, die Heerser, hij is uit ons midden. Ja, zo zal hij zijn. Geen vreemde voor u als het goed is. Is hij nog een vreemde voor je? Dat ligt aan jezelf. Dat ligt aan u. Als hij nog een vreemde voor je is. Zie je in hem nog een gewelddadige tiran, een heerser die het slechte met je voor hebt? Dat ligt aan jezelf. Want de koning die hier bedoeld wordt, die Davids zoon, dat is een goed koning. De enige herder die ik over u verwekken zal, zegt de Heere God tegen zijn volk Israël. Je enige herder, die zal je weiden. Die zal het goede voor je zoeken. Hij is zo nabij als een herder is bij zijn schapen. En er staat nog meer bij. Hij zal niet alleen maar nabij zijn volk zijn. Maar er staat ook, hij zal nabij mij zijn, zegt de Heer. Ook nabij mij. Kijk je maar. Er staat, ik zal hem doen naderen. En hij zal tot mij, dat spreekt de Heer zelf, hij zal tot mij genaken. Dus hij zal niet alleen dicht bij het volk zijn, één uit hen, hun herder van nabij. Wie kan ons meer nabij zijn als hij, zeiden we. Maar hij zal ook degene zijn die God zelf tot hem zal doen naderen. En hij zal tot mij genaken, dat is een wat ouderwets woord, dat gebruiken wij niet zo vaak. Al kennen wij nog wel het woord ongenaakbaar. He, ongenaakbaar. Iemand die ongenaakbaar is, die staat heel ver bij de mensen vandaan. Hij is een beetje ruw en slecht aan te spreken. Dat is een ongenaakbaar iemand. En die is dus moeilijk te benaderen. He, dus genaken, dat is het oude woord voor bij iemand komen, tot iemand toetreden. Dat zegt de Heer God, ik zal hem nabij brengen, ik zal hem doen naderen, en hij zal dus daardoor, omdat ik hem nabij breng, zal hij tot mij mogen toetreden. Dus niet alleen dicht bij het volk, maar ook dicht bij God zal hij wezen. En wie waren dat nou onder het oude verbond, die tot hem mochten genaken? Die God deed naderen tot hem. Nou, dat waren gemeenten, als je dat zo kijkt in de hele Oude Testament, dan zie je dat dat de priesters waren. Dat waren de priesters. Nee, naderen tot God mocht niet zomaar iedereen. Hè? Het voorhangsel in ervoor. Het voorhangsel, meerdere voorhangsel. Het voorhangsel tot het heilige, nog het voorhangsel tot het heilige, der heilige. Niet iedereen mocht daar zomaar komen. Iedereen. Naderen tot God, dat was een privilege dat aan de priesters was vergund. Een genadegift van God. Zij mochten tot God naderen. En wie dacht dat hij dat ook wel mocht? Ja, die kwam bedrogen uit. Een voorbeeld? Denk u maar eens aan Korach. Korach, Datan en Abiram. Korach kwam ook in opstand tegen Aaron, de priester. Want Korach was een leviet. En hij zei, waarom jij alleen, Aaron? Wij mogen toch ook. Wij zijn toch ook levieten? Wij mogen toch ook. Waarom jij alleen? Denk je dat jij alleen maar naderen mag tot God? Hij kwam in opstand tegen Aaron, terwijl de Heer hem had gezalfd tot hoge priester en zijn zonen tot priesters. En zij waren levieten. Waren helpers van de priesters, maar ook niet meer dan dat. Zij mochten niet naderen tot het altaar en zo, dat mochten de levieten niet. Maar zij eisten dat recht wel op, maar u weet hoe het afgelopen is. Want daar stonden ze met hun wierookvaten. Honderden in getal. Allemaal het wierookvat in hun hand. Vuur kwam van de hemel en heeft ze verslonden. En toen wees de Heere God Aaron aan. Dat was al bekend, maar voor degene die het nog niet wisten, hij wees Aaron aan als degene die tot hem naderen mocht. Want de staf van Aaron, u kent de geschiedenis denk ik wel, die bloeide. Alle staven van alle stammen werden gelegd voor het aangezicht van de Heere. De staf van Aaron, die bloeide. Gelijk een amandelroede bloeit. Zo bloeide zijn stam, zijn staf. Nou ja, Dus Aaron was degene die tot God zou mogen naderen. Ieder kon dat nu weten. Aaron en zijn zonen. En dat is heel bijzonder, gemeente, dat een heerser, een David, een heerser, een koning, dat hij dan ook tegelijkertijd priester mag zijn, want dat staat er. Ik zal hem doen naderen en hij zal tot mij genaken, dat staat er. Hij is eerst heerser, de heerlijke, koning dus, uit Davids geslacht. En nu staat er dat hij ook priester zal zijn. Kan dat samen gaan? Weet u dat of dat samen kan gaan, omdat het Oude Testament van koning ook priester kon zijn? Nee, ja, dat kon niet. Kijk maar naar Saul al. Saul moest wachten op Samuel om het offer te brengen. Samuel was bevoegd om te offeren, niet Saul. Hij deed het toch als een ongehoorzaamheid. En David, die had Abjatar bij zich met de efod. De enige die ontkomen was van de priesters van Nob. Breng mij de efod, zei hij tegen Abjatar. Hij heeft niet ook voor priester gespeeld, David. Heeft hij zeker niet gedaan. En van de latere koningen van Juda, kent u die geschiedenis van Uzzia, koning Uzzia, die vond dat hij ook het altaar wel zou mogen betreden, want waarom niet? Waarom zou ik dat ook niet kunnen? En hij ging het huis des Heren binnen. Het komt u niet toe, Uzzia, om de slachtofferen des Heren te offeren. Zo klonk het uit de mond van de profeet. Het komt u niet toe, Uzzia, om dat te doen. Jij bent koning. En dat wil nog niet zijn dat jij ook priesterrechten hebt. Dat je tot God mag naderen, tot het altaar. Dat komt je niet toe. Hij werd met melaatsheid geslagen. Hij werd gestraft omdat hij het deed. En u zou ook nog kunnen denken aan de zonen van Aaron die vreemd vuur brachten voor het aangezicht des Heren. Die zich dus niet aan de regels hielden. Hoe werden die ook door het hemelvuur getroffen. Een priester mocht alleen maar naderen. Geen koning. En dan moest hij zich ook nog houden aan de regels die voor het priesterambt golden. Want je moest niet voor niks 30 jaar oud zijn, wilde je priester worden. Dan begon het pas 30 jaar. Omdat het zo nauw luistert. Heel nauw luistert in de dienst van God. Je moet niet te vroeg beginnen. Hè? Je moet eerst maar eens leren hoe het moet. En ze werden dan ook onderwezen in die tijd. Jeremia ook. Jeremia was ook uit de priesters die te Anatot waren. Was van oorsprong ook een priester. Hij heeft nooit het priesterambt bediend, voor zover we weten. Want hij is tot profeet geroepen. En Ezechiël ook, was ook uit de priesters, is ook tot profeet geroepen. Ook toen hij 30 jaren oud was, riep de Heer hem niet tot priester, maar tot profeet. Dus een ander ambt. En die ambten die zijn in het Oude Testament altijd gescheiden. Je kunt ook niet priester en profeet tegelijkertijd zijn. Wel van priesterlijke afkomst, maar werd je dan tot profeet geroepen, dan was je dus geen priester. Het een of het ander. Zo was het ook met het koningsambt en met het priesterambt. Je kon het niet beide bedienen. En nu zegt de Heere, en hier is nou de grote uitzondering. Hier is nou de grote uitzondering. Mijn heerlijke zal uit hem zijn. Mijn heerser zal uit hem voortkomen, uit Judas stam, uit Israëls geslacht. Daar zal die uit voortkomen, die grote koning. Maar ik zal hem ook nog doen naderen. Ook dat nog. Hij zal ook nog de grote priester zijn. De grote hoge priester. Waar lees je dat nou vaker? Psalm 110, zongen we daar straks. Hè? Psalm 110. Hè? Dat de Heere God hem al die heerschappij was gaf. Dat was het tweede vers wat we zongen. Hè? Hij zou tot 's werelds uiterst einde regeren. En in vers 4, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Daar ook, hè, die priester die ook koning is, die koning die ook priester is. Hè, dat grote wonder dat die twee ambten zich verenigen in eenzelfde persoon. En zo was het ook al met Melchizedek. Hij is naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden. Melchizedek, koning der gerechtigheid, betekent die naam. Hij was koning van Salem, van Jeruzalem. Dus koning des vredes, want Salem heeft met vrede te maken. Koning van gerechtigheid, koning van vrede. En hij was tegelijkertijd priester van de Allerhoogste God. Hij kwam Abraham tegemoet. Toen Abraham terugkwam van het slaan van de koningen, toen hij Lot verlost had. Niet waar, de hand van de koningen die Lot hadden meegenomen. En toen heeft Melchizedek hem gezegend, Abraham gezegend, niet andersom. Melchizedek heeft Abraham gezegend. Want Melchizedek was meer dan Abraham. En Abraham heeft aan hem, aan Melchizedek, tienden gegeven. Want Melchizedek was meer dan Abraham. Zie je het ook? Dat hij meer was dan Abraham. Hij was koning en priester tegelijk. Naar die orde, koning en priester tegelijk, is Christus koning en priester geworden, zoals hier wordt aangekondigd in Jeremia 30 vers 21. Zijn heerlijke zijn heerser, maar ook degene die ik tot mij zal doen naderen. Hij zal tot mij genaken zoals een priester dat doet. Hoge priester tot in der eeuwigheid. Het staat trouwens ook bij de profeet Zacharia, een profeet na de ballingschap. Die heeft het over de spruit. En u weet natuurlijk allemaal wel wie de spruit is, want zo wordt de Messias vele keren bij de profeten genoemd. Ook bij andere profeten, de spruit. En dan zegt Zacharia, hij zal priester zijn op zijn troon. Hoort u dat? Priester op zijn troon. Koning en priester tegelijk, priester op zijn troon. Dat zal de spruit des Heren zijn. Priester naar een hogere orde, die van Melchizedek. Koning der gerechtigheid, koning des vredes en tegelijkertijd priester van de Allerhoogste God. En het bijzondere daarvan heeft Jeremia ook gevoeld. Toen hij dit sprak, want wat staat erachter? Hij zegt, wie is hij? Wie is hij? Hij wil zeggen, dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Dat kan toch helemaal niet? Hè? Die vraag betekent, ja, dat zou eigenlijk niemand kunnen wezen. Wie is hij die tot mij genaken zal? Wie moet dat nou toch wezen? Wie moet dat toch wezen? Dat kan toch niemand zijn? Wie bedoelt de Heere dan daar toch mee? Want er komt ook nog heel wat kijken om tot God te genaken, te naderen. Dat wist Jeremia als geen ander. Hij was als profeet opgeleid. Ook tot zijn 30ste jaar ongeveer. Tenminste, dat nemen we aan dat hij zijn priesterschool eerst had doorlopen en dat hij toen profeet is geworden, net zoals Ezekiel. Hij wist dus precies wat er allemaal kwam kijken in de offerdienst. Hoe nauw dat luisterde. Je mocht het heilige van God niet bederven en zo, hè, door maar naar je eigen gang te gaan. Denk maar eens aan de zonen van Eli. Wat maakte die er niet een potje van? Die waren niet waard om tot God te naderen. Die heeft de Heere God dan ook allebei om laten komen in de strijd tegen de Filistijnen. Wat een potje maakten ze ervan. Uzia, die werd ook gestraft, ik noemde het voorbeeld al. De zonen van Aaron. Nadab en Abihu, de oudste twee. Het hemelvuur hen vertroffen, omdat ze vreemd vuur brachten voor het aangezicht der Heere. Dat was vuur wat niet van het brandofferaltaar kwam, maar vuur dat van buitenaf de tempel werd binnengebracht. Moest altijd van het brandofferaltaar afkomen. Moest altijd. Anders was het vreemd. Onbekend vuur. Hè? En ja, dat luisterde zo nauw dat het die beide jongens hun leven heeft gekost. Zeer tot verdriet van Aaron, dat snap je natuurlijk wel. En zo kort nadat ze tot priester waren gewijd, is dat meteen al gebeurd. Dus het luisterde nou, wie is hij die dat doen kan? Wie is hij? Jeremia weet het wel, dit luistert zo nauw. Wie zal dat kunnen wezen? Koning en dan ook nog naderen tot God, priester tegelijk. Ja, naderen tot God. Waarmee? Met bloed van een stier of van een bok? Dat zou nog wel kunnen. Maar dat zou hier niet genoeg zijn. Hè? We zongen gisteren of eergisteren brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Dat zou niet genoeg zijn. Wie is hij, staat er, die met zijn hart borg zal worden om tot mij te genaken. Met zijn hart borg. Dat betekent niet alleen van harte en gewillig. He, iets wat je met je hart doet, dat doe je gewillig. Nee, dat betekent dat het hart zelf de borg moet worden die je inlevert. He, je stelt je met je hart borg voor anderen. En wanneer doe je dat, he, borg, jezelf borg stellen? Weet u gemeente, dat als het gaat om borg stellen, dat de Bijbel daar zo vaak voor waarschuwt? In de Spreuken van Salomo lees je dat een aantal keren, een keer of vijf volgens mij wel. Pas op met borg, jezelf borg te stellen voor iemand. En zeker voor een vreemde, voor een onbekende. Maar je kunt er weer het schip in gaan. Hè. Je stelt je borg voor de schuld van een ander, bijvoorbeeld bij een bank. Bij een lening, bij een grote lening. Degene die de lening neemt, die kan het zelf niet betalen. En die heeft dan iemand die voor hem borg wil staan. Ja, dat is allemaal goed en wel, maar pas er wel mee op, hè. Want als het fout gaat, draai jij voor de kost erop. Als het fout gaat, ben jij de pineut. Pas dan op, hè, met jezelf borg te stellen, zo makkelijk, hè, met de handen te klappen, zegt Salomo in de Spreuk, hè. Wees niet onder degene die met de handen klappen. Pas op voor al dergelijke transacties, want daar kun je lelijk mee uitkomen. Borgstellen is een hachelijke zaak. Ja, gemeente, wie is dan hij die met zijn hart borg zal zijn? Dat is Jezus geweest, hè? Borg en middelaar, dat is hij geworden, dat is hij nog. En hij stapte in een zaak, hij heeft de raad van Salomo echt gelukkig, maar God is het dank, heeft hij die in de wind geslagen. Die raad van Salomo, pas op, weet waar je aan begint, want dat kan je alles kosten. Die heeft hij in de wind geslagen. Want hij is in een zaak gestapt waarvan hij van tevoren wist, dit gaat me alles. Dit is niet goed te maken met geld en met kapitaal. Dit is niet goed te maken met enig ander offertje of zo. Dit wordt een naderen ten koste van mijzelf, ten koste van mijn hart. Hier moet mijn hart borg in staan. Mijn eigen ziel, mijn eigen hart zal dit gaan kosten. Dat wist hij van tevoren, gemeente. En nochtans heeft hij zich bereid verklaard om die borg te willen zijn. Wie is toch hij? Hoe is het mogelijk dat er zo iemand is? Dat er zo iemand gekomen is die met zijn hart borg zou zijn om tot God te naderen, die zichzelf gans en al in de weegschaal heeft gelegd. Hij heeft zijn hart ervoor over. Met zijn hart borg geworden. Ik moet even denken aan Juda. In het boek Genesis. De stamvader van zijn geslacht. Van Jezus geslacht. toen hij tegen Jacob zijn vader sprak over Benjamin. Ja, Benjamin moest ook mee naar Egypte toe. Want die vreemde Egyptische man daar, die strenge man, die had het zo nadrukkelijk geboden, jullie zullen niet terugkomen als je Benjamin niet meebrengt. En ja, ze moesten terug, want ze vergingen van de honger. En dan gaat uiteindelijk Jacob overstag als Juda zich borg heeft gesteld voor Benjamin. Als ik hem niet terugbreng, ik sta voor hem. Ik sta voor zijn leven in. En dan mag vader Jacob het aan Juda vergelden. Als Benjamin niet mee terugkomt. En je weet het, hoe het gegaan is met die beker die in die zak zat. En dat ze toen terug moesten naar Jacob. En dan treedt Juda naar voren. Hè, want Benjamin moet daar blijven. Die moet daar blijven. Die wordt gestraft. En dan komt Juda naar voren. En dan zegt hij. Ach mijn heer. Ik heb mij borg gesteld bij mijn vader. Voor deze jongeling. Ik heb mij borg voor hem gesteld. En ja, dan weet u, daarna kan Jozef het ook niet meer goed houden. Dan kan hij het niet meer droog houden, want hij ziet dat zijn broers toch veranderd zijn. Hij ziet dat ze veranderd zijn. Ze zijn niet meer zo, zoals ze toen hem verkocht hebben, zomaar gewetensloos hem verkocht hebben. Juda treedt in voor zijn broeder Benjamin. Ach, mijn heer, ik heb mij borg gesteld. Had hem alles kunnen kosten. Dat had hem alles kunnen kosten, dat had hem zijn leven desnoods kunnen kosten. Of dat hij daar in de gevangenschap moest blijven in Egypte voor altijd. Dat had zomaar gekund. Hij had zich immers borg gesteld bij zijn vader. Een hachelijke zaak. Een hachelijke zaak. En zo heeft Christus zich nu borg gesteld voor schulden van zondaren. Ja, die hebben wij, hè, schulden. Nou, niet zoveel bij de bank misschien, daarvan misschien nog mee, dat hoop ik voor u de mensen. Maar bij God. Schulden bij God, daar praten we over, hè. Heb je ze al eens uitgerekend? Of kijk je daar nooit naar? Denk je dat er met die schulden wel losloopt? Heb je ze wel eens uitgerekend? Hoeveel schuld dat je nou bij God hebt? En dat jij die in geen tijd of eeuwigheid ooit kunt voldoen. Echt niet. Dat rantsoen, die losprijs, die kunt u niet geven voor uw broeder niet en voor uzelf niet. Dat kunt u nooit in geen eeuwigheid volbrengen. En wie zal dan uw borg zijn? Heb je een borg? Of denk je aan geen borg? Ga je de schuldeister tegemoet en geen borg. Dan komt straks de schuld openbaar. Onverzoend, onvergeven. Je moet niet denken dat je dan toch wel kwijtgescholden zult worden, want zo zal het niet zijn. Dat gaat je de kop kosten. Dat gaat je in der eeuwigheid je ziel kosten. Dat gaat je hart kosten. Je hebt een borg nodig voor je ziel. Denk aan Hiskia. Wees gij mijn borg. Hij keerde zich naar de wand. Wees gij mijn borg. En de dichter van Psalm 119. Wees borg voor uw knecht ten goede. Dat waren mensen die het wisten dat ze een borg nodig hadden voor hun schuld. En die hebt u ook nodig. Of je nou weet of niet, of je nou beseft of niet, je hebt hem nodig. En wil het dan alsjeblieft eens beseffen dat je hem nodig hebt. Wie is hij die die schuld van u opruimen zal? Wie is hij die daar met zijn hart borg voor kan staan en wil staan en wil worden? Koning en priester tegelijk, naar de ordening van Melchizedek. Heerser en ook degene die tot God nadert, als priester, als hoge priester. Hij is door het voorhangsel heen gegaan. Niet met het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed. Met zijn eigen hart, om te voldoen voor de zonde. Hij heeft de borg betaald voor al de zijnen die een schuld tot hem hebben gebracht. Dus zou je de schuld maar eens niet uitrekenen? Je komt niet uitgerekend, je komt niet uitgerekend. Het is een hemelhoge schuld. En wie zal zeggen hoe hoog de hemel is? Wie zal zeggen hoe hoog de hemel is? Het is een hemelhoge schuld. En je moet er vanaf. Je moet er vanaf. En je kunt er niet vanaf. Wie is hij? Dat bijna onmogelijk is, zullen we maar zeggen. Dat aan onze kant onmogelijk. Wie is hij? Zou dat iemand kunnen doen? Ja, dat kan iemand doen. Want ik zal u zenden, David, mijn knecht, die heerser. Die tegelijkertijd is. Koning. Priester. Priester op zijn troon, zei Zacharia. Priester op zijn troon, die spruiten. Priester op zijn troon. Hij is genaderd tot zijn vader. En achter hem aan, gemeente. Achter hem aan mag je het voorhangsel door. Waag het niet op eigen houtje. Waag het niet zonder hem. Want de Heere zal je tegenkomen met het hemelvuur. Zoals hij Korach, Datan en Abiram tegenkwam. En zoals hij de zonen van Aaron tegenkwam. En zoals hij Uzzia tegenkwam. Waag het niet op eigen houtje. Achter hem aan. Schuilend achter zijn bloed. Hij heeft zijn hart borg gesteld voor de schuld. Achter hem aan mag je het heilige der heiligen binnen gaan. Achter hem aan is er een pad tot God. Er staat dan ook meteen achter deze tekst, hè, zo prachtig in vers 22. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En dat is de vrucht ervan. Dat is de vrucht ervan. Hè, dat die heerser tegelijkertijd zich met zijn hart borg heeft gesteld voor al de zijnen. Die zullen hem tot een volk zijn. En ik zal hem tot een God zijn. Dat is de belofte van God in de Heer Jezus Christus. Hij zal u tot een God zijn. En u mag zijn volk wezen. Als je maar nadert achter hem. Die zijn hart heeft borg gegeven. Met zijn hart zich borg gesteld voor de schuld van. En zoveel beter verbond, schrijft de brief aan de Hebreeën, is Christus borg geworden. Borg en middelaar. Hem heb je nodig. Anders kom je niet bij God. Anders kun je niet tot hem naderen. Dat kan alleen door hem die met zijn hart genaderd is. Amen.